Goed, nou, we gaan het vanavond hebben over spiritualiteit, New Age en occultisme, ook paranormale. Die liggen allemaal een beetje in hetzelfde, in dezelfde hoek, zeg maar. Er zijn natuurlijk allerlei verschillen, maar hebben toch ook raakvlakken met elkaar. Dit is les nummer 9. We zijn bijna aan het einde van deze cursus. Nog één les. Dat gaat eigenlijk over de toekomst van de mensheid. Waar gaat het allemaal naartoe volgens de wereld? En hoe kijkt de Bijbel daarnaar? En als we zo om ons heen kijken, dan zien we in zekere zin een bepaalde exodus de kerk uit. Exodus is een verwijzing natuurlijk naar het Oude Testament, als het volk Israël uit Egypte gaat. En zo zien we ook dat de kerken leeg lopen. Er is in de afgelopen tientallen jaren sprake van secularisatie. Steeds minder mensen geloven. Dat zie je ook uit de cijfers van het CBS. Die om de zoveel tijd vrijgegeven worden dat er enquêtes gedaan worden. En volgens mij in het afgelopen jaar, of misschien zelfs nog aan het begin van dit jaar, was het zo dat voor het eerst in de geschiedenis van Nederland er meer mensen zijn die niet geloven dan wel geloven. Dus we zien een achteruitgang eigenlijk, in ieder geval in Nederland, niet wereldwijd, maar in ieder geval in Nederland is er sprake van secularisatie. Mensen schrijven zich uit bij de kerk en dat heeft natuurlijk met allerlei zaken te maken. Nummer 1, het modernisme. De wetenschap, die steeds meer tot ontwikkeling komt, waardoor mensen denken, ja, vroeger had je natuurlijk geloof nodig. Maar nu, met onze huidige kennis van zaken, met onze wetenschap, zijn er zoveel aspecten die wij kunnen controleren, die wij menselijk kunnen maken, dat we eigenlijk God niet meer nodig hebben. En sowieso, die Bijbel, dat oude boek, dat is niet meer wetenschappelijk verantwoord. Dat kunnen we aan de kant zetten. Ook het postmodernisme heeft geleid tot secularisatie. Mensen geloven niet meer in waarheid. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Jij mag geloven wat jij gelooft. Ik geloof wat ik geloof. Al zijn die twee totaal tegenstrijdig met elkaar, maakt niks uit. Er is geen één absolute waarheid. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. En die kunnen gewoon naast elkaar leven. We zien met de seksuele revolutie in de jaren 60 van de vorige eeuw, dat men steeds meer de Bijbelse ethiek aan de kant zet en het als ouderwets bestempelt en zegt, dit is toch niet meer van deze tijd, wat de Bijbel leert over hoe man en vrouw met elkaar moeten omgaan. En een stukje wantrouwen in gezag, wantrouwen in instituties. Denk aan het wantrouwen richting de overheid dat in Nederland leeft. Mensen die macht hebben, of instituties of instanties die macht hebben, daar zijn we heel huiverig voor. Ik zeg niet dat het verkeerd is, maar ik denk dat het er wel toe heeft geleid dat men ook steeds meer de kerk gaat wantrouwen. Grote denominaties toch wel macht hebben, daar wordt steeds meer met een scheef oog naar gekeken. En natuurlijk ook de teleurstelling in de kerk. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de katholieke kerk, naar het misbruik wat aan het licht gekomen is in de afgelopen tientallen jaren. Daardoor is er een hele grote stroom uit de kerk weggegaan. Dat moet zijn doofpot, niet een doofpot. Doofpotcultuur. Al deze factoren hebben ertoe geleid dat mensen steeds meer het geloof vaarwel zeggen en de kerk vaarwel zeggen. Overigens, niet iedereen die de kerk vaarwel zegt, zegt ook het geloof vaarwel natuurlijk. En je kan natuurlijk zeggen, ik geloof wel, maar zonder kerk. En heel veel mensen die niet meer naar de kerk gaan, maar toch enigszins beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat er meer is dan alleen materie. die wel iets van waarden en normen en ja, transcendentele begrippen, waarden, normen willen aanhouden, die verschuiven eigenlijk van religieus naar spiritueel. Je houdt vast aan een bepaalde, een bepaald ideaal, wat de materie overstijgt, vasthoudt aan bepaalde goedheid die je wil nastreven in je leven. En daaruit komt dus allerlei vormen van spiritualiteit. Nou, ik heb een aantal gones op een rijtje gezet. Sommige van deze grenzen natuurlijk aan een bepaalde religiositeit. Maar heel veel van deze, of in ieder geval allemaal, komen ze uit de Oosterse spiritualiteit. Oosterse gedachten, goed, wat in het Westen eigenlijk veel wortel schiet. Denk eens aan mindfulness. Nou, iedereen die is tegenwoordig een cursus mindfulness aan het volgen. Meditatie. New Age. Dat ga ik zo nog wat verder uitdiepen. Yoga. Transcendent reizen. Shamanisme. Het boeddhisme. Kundalini. Reiki. Acupunctuur. Die lijst is nog niet eens compleet. Maar wat we dus zien is dat er een enorme populariteit, een enorme trek is in die Oosterse spiritualiteit. En wat is nou aantrekkelijk aan dit soort zienswijzen? Je kan vasthouden aan dat hele diepe besef dat er meer is. Je wil niet een atheïst worden. Je wil niet helemaal niks hebben om in te geloven. Of geen idealen om naar te streven. En ik denk dat dat ook past bij het feit dat God ons gemaakt heeft. Met een diep besef dat er meer is. Ik denk dat God elk mens gemaakt heeft met een fundamentele bewustzijn, fundamenteel bewustzijn van zijn bestaan, van Gods bestaan. En dat wij een bepaalde leegte in ons hart hebben die we proberen te vullen met dingen die de schepping overstijgen. Het is gericht op het individu. Het draait veelal om jou persoonlijk. Al deze vormen die ik net benoemd heb, die maken jou beter, die helpen jou om vooruit te komen, die helen jou, die zijn gericht op jouw geluk en jouw ontwikkeling. Dus dat maakt het heel aantrekkelijk, want we zijn van nature natuurlijk geneigd om die dingen na te streven die ons gelukkig maken, die goed voor ons zijn, die ons ontwikkelen enzovoorts. Er zit geen dogma in, er zit geen gezag. En er zijn geen of heel weinig regels verbonden aan al deze dingen. Het is heel soepel. Je mag het naar eigen goeddunken aanpassen. Je mag het op maat voor jezelf maken. Er is niemand die jou accountable houdt om bepaalde regels na te leven enzovoorts. Dus dat past allemaal bij de moderne mens die een beetje moe is van gezag. Het belooft innerlijke rust, vrede en harmonie. Dit is waar het eigenlijk om gaat. Rust. Denk eens aan meditatie. Denk eens aan mindfulness. Denk eens aan yoga. Dat zijn allemaal bezigheden om eigenlijk een stuk rust in je ziel te vinden. Een stuk rust in je leven. Om tot bezinning te komen. Om de chaos in je hoofd helder te krijgen. Om zicht te krijgen op wat werkelijk belangrijk is. Dat soort zaken. Ja, dus, en dit is wat de Oosterse spiritualiteit belooft. Volg deze stappen. En je zult rust vinden. Je zult tot harmonie komen met het universum. Je zult vrede vinden. En het leidt tot vrede onder mensen. En het speelt natuurlijk in op ons verlangen naar zingeving en goedheid. We willen diep van binnen willen we het goede nastreven. En de Oosterse gedachte, het Oosterse gedachtegoed, die belooft daarin ons als mensen te helpen. Nou, een van de belangrijkste, meer religieuze stromingen binnen de Oosterse filosofieën, dat is de New Age. Die is begonnen in de jaren 70 als een mengelmoes van allerlei verschillende invloeden met het Oosterse denken op de voorgrond. Het benadrukt zelfverwezenlijking, zelfontdekking, een holistische benadering van het hele leven. Verrijking van verstand, geest, lichaam en vereniging, een samensmelting, een eenwording met het universum. En dit is best wel geniepig, want de New Age die gebruikt vaak ook christelijke termen, christelijke woorden. Christusbewustzijn bijvoorbeeld. Het concept van Christus komt veel voor. Alleen wat je dus ziet met allerlei bewegingen die christelijke taal gebruiken, is dat vaak de betekenissen worden veranderd. En dit is zo cruciaal in het onderscheiden van waarheid en leugen. Het is dat wij niet zomaar iets slikken omdat het christelijke etiketjes heeft. Maar dat we gaan onderzoeken wat zit daaronder, wat zit daarin in dat potje. Niet alleen het etiketje aan de buitenkant lezen, maar ook kijken wat zit in dat potje. En dan zie je dus dat de New Age, alhoewel het bepaalde christelijke taal gebruikt en beweert ook wel Jezus na te volgen, dat het eigenlijk precies het omgekeerde is van het Bijbelse geloof. Wat zijn de geloofspunten van de New Age? Een fascinatie met het bovennatuurlijke. Datgene wat wonderlijk en mystiek is. Pluralisme, er zijn vele wegen tot God. Jij hebt jouw weg en ik heb mijn weg. En we komen er allemaal uiteindelijk. De religies moeten maar eens ophouden met onderling elkaar te knuppelen. Want ze zijn allemaal eigenlijk op weg naar dat ene goddelijke waar we allemaal deel uit van maken. Een onpersoonlijke God. God is niet zozeer een iemand, maar een iets. God is een kracht. God is een energie. Een higher power. En daar kunnen we allemaal uit tappen. De New Age is pantheïstisch. Alle Oosterse religies en filosofieën zijn pantheïstisch. Dat betekent eigenlijk niet er is een God en er is een schepping. Maar God en schepping zijn allemaal één. God, de schepping is God. Ik ben een stukje van God. Jij bent een stukje van God. We hebben allemaal het goddelijke in ons. En de natuur is ook, maakt ook onderdeel uit van God. Dus God is niet een persoon die boven de schepping staat. God is de schepping. De schepping is God. Alles is God. En alles is dus verbonden. En het probleem is niet, het probleem is dat we die verbinding kwijtraken. En dat we weer opnieuw die connectie moeten zoeken met het universum. Met dat wat God is. Die hogere kracht, die energie, die bron waar we allemaal uit gemaakt zijn. En waar wij allemaal onderdeel zijn van die ene God. De goddelijkheid van de mens. wij zijn goden. Of in ieder geval is er iets goddelijks in ons. Dat is natuurlijk niet wat de Bijbel onderwijst. De Bijbel onderwijst dat wij naar het beeld van God zijn. Maar niet dat wij zelf God zijn. Er is maar één God en die staat buiten de schepping. Die heeft ons gemaakt, die heeft ons lief. Die heeft zijn enige zoon gestuurd om ons tot zijn kinderen te maken. En verlangt naar relatie met ons. De New Age gelooft dat wij, omdat wij juist ook goddelijk zijn, dat wij een bepaalde macht hebben om onze eigen werkelijkheid te scheppen. Onze eigen waarheid te bepalen. Wij kunnen zelf bepalen wat waar is voor ons. Dat is eigenlijk natuurlijk een illusie. Dat klopt uiteindelijk niet. Je kan wel denken dat iets zo is, maar dat betekent niet dat het werkelijk zo is. Dus de werkelijkheid is niet iets wat tussen onze oren zit. De werkelijkheid is wat de realiteit is. Wat overeenkomt met de realiteit. De New Age erkent ook niet dat de mens zondig is. En zonde is niet het grote probleem wat opgelost moet worden. Het grote menselijk probleem is niet dat wij fouten maken, dat wij verkeerde dingen doen waar wij voor vergeven moeten worden en die wij moeten veranderen in ons leven. Nee, de New Age zegt, het grote probleem is dat wij onwetend zijn. Dat wij nog niet tot inzichten gekomen zijn. Dat wij uit onwetendheid bepaalde dingen doen, maar daar zijn we niet schuldig voor. Wij moeten allemaal een pad bewandelen waarin wij steeds meer tot inzicht mogen komen. Waarin wij onze onwetendheid mogen omzetten in verlichting, ontwaking. Dat er een bepaald bewustzijn mag komen. Die verlichting die Jezus ook had. Hij is in principe een meester in ontwaakt zijn. Hij heeft ook dat goddelijke wat in hem was, dat is ontwikkeld, dat is ontplooid, dat is wakker geworden. Hij heeft getapt in die bron van het universum en daardoor kon hij de persoon zijn die hij was. Daardoor kon hij ook wel wonderen doen. En ook wij mogen datzelfde pad bewandelen en mogen ook dezelfde dingen doen die Jezus deed. Waarom? Omdat hij precies was zoals wij, alleen hij heeft die ontwaking gehad, die verlichting. Dus het is niet de zonde wat mijn probleem is, waardoor ik wedergeboren moet worden, waardoor ik vergeven moet worden. Nee, het is gewoon een stuk onwetendheid. Ik weet gewoon niet beter. Het kan me dus ook niet aangerekend worden. En ik moet die inzicht gaan zoeken, zodat ik uiteindelijk die verlichting mag vinden. Maar vergeving heb ik niet nodig. Er is een evolutionair optimisme. Dat eigenlijk zegt, we zijn in ontwikkeling niet alleen als personen, maar ook als mensheid. En niet alleen biologisch, hè, van aap naar mens. Maar ook in ons bewustzijn. En de mens gaat zich steeds meer ontwikkelen in haar bewustzijn van het goddelijke wat in haar leeft. Totdat we uiteindelijk helemaal tot aan het hoogtepunt, nirvana, de goddelijke volmaaktheid komen. En zo evolueert de mensheid langzaam naar boven. En doordat wij zelf ook bij elke levenscyclus, waarin we telkens weer gereïncarneerd worden, waarin we telkens weer hopelijk op een trapje hoger geboren worden in het volgende leven. Zelf ook uiteindelijk tot het volmaakte goddelijke kunnen komen. Dat is eigenlijk wat de New Age gelooft. In ieder geval, de New Age is natuurlijk Ja, en er zit een hele verscheidenheid, er zit een heel spectrum aan geloof. Dit zijn een aantal basispunten die van persoon tot persoon ook natuurlijk kunnen verschillen. Waarom? Omdat er geen gezagsdogma's zijn. Je mag met je winkelwagentje door de supermarkt van ideeën gaan en je mag gewoon van de schappen halen wat je zelf mooi en leuk vindt en wat bij jou past. Maar je maakt je eigen religie. Je bouwt, het is een bouwpakket waarin je zelf je eigen voorkeuren en je eigen wensen tot uiting brengt. Dus dat is de New Age. En daar moeten we voor waken. Want de Heer Jezus zegt: tenzij je wedergeboren wordt, zul je het koninkrijk van God niet zien. De Bijbel is heel duidelijk dat de mens fouten maakt, zondig is. Dat we allemaal gezondigd hebben, niemand uitgezonderd, behalve Jezus natuurlijk. Hij is de eeuwige volmaakte Zoon van God die mens geworden is en volmaakt het leven geleefd heeft in onze plaats, wat wij nooit hebben kunnen doen. En daarna gestorven om het oordeel van God op zich te nemen dat wij allemaal verdiend hebben. Yoga. Het woord yoga betekent eenheid. Of soms kan het ook het juk betekenen. Yoga is heel oud. Het is duizenden jaren oud. Je kan het terugvinden in hele oude religieuze boeken uit het Hindoeïsme. De heilige boeken van Rig Veda, die duizenden jaren geleden gebruikt werden door priesters. Daarin zie je al het concept van yoga. En het heeft alles te maken met lichamelijke standen en ademhaling, flexibiliteit, kracht enzovoorts. En natuurlijk ook een stuk bezinning. En het is diep geworteld in religieuze betekenis. Yoga maakt gebruik van mantra's. Hè, dus dingen die je uitspreekt. En al die mantra's die zijn diep gerelateerd aan religieuze concepten. Die alles te maken hebben weer met dat pantheïsme. Alles is God. Ook zijn een heleboel van de verschillende posities, hè, de lichamelijke standen die je dan inneemt, die zijn vernoemd naar hindoeïstische goden. Of die staan voor het uiten van ontzag richting de zon. Wat in het hindoeïsme het fysieke en geestelijke hart van onze wereld is. Je moet dus realiseren dat als je yoga doet, dat je bezig bent met een religieuze activiteit. Die al duizenden jaren oud is. Ik weet dat er christenen zijn die zeggen, weet je, het is alleen maar standjes, het is alleen maar ademhaling, het is alleen maar flexibiliteit, en het is een stukje rust midden in de week. Maar ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je begrijpt waar yoga vandaan komt en dat je begrijpt dat er diepe, diepe religieuze banden met het hindoeïsme aanwezig zijn. Dit is wat India-deskundige Jean Herbert zegt. Yoga is de staat waarin de mens zich onder één juk met het goddelijke bevindt. Dat wil zeggen, verbonden met het goddelijke, zoals dit wordt uitgedrukt in het woord religie. Je bent bezig met een bepaalde godsdienst, het goddelijke, wanneer je yoga doet. Dus ik zou niet een voorstander zijn om als gelovige in een yoga klas of een yoga cursus om daar aan deel te nemen. Er zijn andere manieren om rust te vinden en ja, ook ademhalingsoefeningen en dat soort zaken, daar is niks mis mee natuurlijk. Maar wanneer je dat onder het verband van een yoga-cursus doet, dan verbind je jezelf met een bron waar je heel goed bewust van moet zijn. We gaan over naar het paranormale. Dit is ook waar heel veel mensen in terecht komen. Dus als je een beetje het spirituele op een even het woord kwijt, op een spectrum legt, dan is dit weer een stap verwijderd, zeg maar, van Bijbels geloof. Want in het paranormale ga je bezig zijn met zaken die ook een duistere bron hebben. Nu komen we bij het occultisme. Occultisme heeft te maken met het ontvangen van bepaalde mystieke kennis. Het tappen in bepaalde kennisbronnen. En in de oudheid, het occultisme is zo oud als de mens. En het is een manier om kennis te vergaren die God verboden heeft. Omdat het uit een hele verkeerde bron komt. Je hebt vandaag de dag paranormale beurzen. Je hebt allerlei mensen die bezig zijn en die beweren paranormale gaven te hebben. En die ook inzetten om, zo zeggen zij dan, om jou vooruit te helpen. Om jou een toekomstperspectief te geven. Om jou te bemoedigen om het goede te doen enzovoorts. Of om misschien een medium te zijn voor een geleidegeest of een engel of je gestorven moeder en dat soort zaken. En ook hier moet ik echt met klem benadrukken dat dit een hele riskante bezigheid is. Want er zijn krachten aanwezig in deze kringen die komen uit de duisternis. Waar hebben we het over? Helderziendheid, helderhorendheid, heldervoelendheid, helderwetendheid, telepathie. Dat heeft te maken om direct met iemands geest te communiceren en gedachten of gevoelens over te brengen. Precognitie, dat is het vermogen om toekomstige gebeurtenissen te voorzien of te voorspellen. Een medium, het vermogen om met geesten te communiceren. Vaak via channeling. Psychometrie. Het vermogen om informatie over een persoon of een gebeurtenis te verzamelen door interactie met een object dat verband houdt met die persoon of gebeurtenis. Of astrale projectie. Het vermogen om iemands bewustzijn buiten het fysieke lichaam te projecteren. En nu zitten we in een sfeer waarin de geestelijke wereld wordt aangeboord. Er vindt verbinding en communicatie plaats met de geestelijke wereld. De Bijbel vertelt ons dat er een geestelijke dimensie is die voor mensen onzichtbaar is, maar waarin zich krachten en autoriteiten bevinden. Dit zijn engelen. De Bijbel vertelt ons dat niet alle engelen goed zijn. Net zoals de mens gevallen is, kort na de schepping, zo zijn er ook engelen gevallen, kort na de schepping. Engelen hebben een vrije wil ontvangen, om ofwel God te dienen en hem lief te hebben, ofwel hem te verwerpen en zich te verzetten en in opstand te komen, in rebellie te leven tegenover hem. De Bijbel vertelt ons dat de aanvoerder van de gevallen engelen de duivel is. De duivel was een prachtige schepping van God, een lichtdrager, iemand die dicht bij de troon van God stond. Een indrukwekkend wezen. Maar In zijn hart heeft hij de intentie gehad om zichzelf te verheffen tot de troon van God. Heeft hij het verlangen gehad om zich te verheffen tot aan het gezag van God zelf. En die slechtheid in zijn hart heeft ervoor gezorgd dat hij uiteindelijk verstoten is uit de hemel. En dat gezien hij niet direct God kan dwarsbomen, omdat God zoveel sterker en groter en machtiger is dan hij, heeft hij besloten om de beelddragers van God te proberen te vernietigen. De Bijbel vertelt ons dat de Satan als een brullende leeuw rondgaat, zoekende wie hij kan verslinden. En dat is wat de Satan doet. Hij is werkzaam in valse religies. Hij is werkzaam in het opstoken van oorlogen en in het opstoken van ruzies en twist en oneenigheid. Verbittering in het hart, onvergevingsgezindheid. Door allerlei misleidingen probeert hij mensen weg te houden van God. En ik denk dat in die hele context van wat we vanavond behandelen, Oosterse religie en paranormale bezigheden en gaven, dat de Satan werkzaam is om mensen te misleiden weg van de waarheid van het evangelie van Jezus Christus. En de Bijbel waarschuwt ook op meerdere plekken voor het gebruiken of het nastreven van paranormale gaven. Dat is een grens die wij behoren te respecteren. Want het is nooit zonder consequenties dat wij de geestelijke wereld aanroepen. De verkeerde kant van de geestelijke wereld. Maar zelfs de goede kant. Wij behoren niet engelen te aanbidden. We behoren ook niet tot engelen te bidden. De Bijbel zegt, er is één middelaar tussen God en mens. Dat is Jezus Christus. Engelen zijn schepselen van God. Zij zijn geschapen om God en mens te dienen. Maar zij zijn niet bedoeld als een schakel tussen de mens en tussen God. Wij behoren hen niet te aanbidden of te verzoeken. Alleen God moet het voorwerp van ons gebed zijn. Moet de persoon zijn tot wie wij de hulp vraag stellen. De Bijbel zegt dus ook op verschillende plekken dat wij het verbiedt ons ten strengste om deze paranormale gaven, die dus ook al in de tijd van het Oude Testament aanwezig waren, dan heb je het over 1500 jaar voor Christus, om die niet te zoeken. Weet iemand trouwens een verhaal waarin dit wel gebeurt? Saul inderdaad, koning Saul die aan het einde van zijn leven ook naar een medium gaat om te proberen een boodschap van de gestorven Samuel te ontvangen. Deuteronomium 18 zegt, onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan. Dit is een verwijzing naar het opofferen van je eigen kind. Je kan het niet geloven dat gebeurde, maar in de oudheid offerde men hun jonge kinderen op aan de god Molech door ze te verbranden, levend te verbranden. Dus
je kunt nog steeds, maar nu aan de welvaart.
Daar kun je zeker wat van zeggen.
Ja.
Dat behoort men niet te doen, zegt God. Ook niet iemand die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelerij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dode bezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die de doden raadpleegt. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de Heere. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de Heere uw God deze volken van voor uw ogen uit hun bezit. Dit was wat de omringende landen deden. En God zegt tegen Israël zijn volk, ik wil dat dit niet onder jullie gebeurt. Er moet een respectvolle, harde grens zijn als het gaat om de geestelijke wereld. Wij horen niet bezig te zijn met het communiceren en het ontvangen van boodschappen, het doorgeven van boodschappen binnen deze sfeer. Waarom? Omdat God van ons houdt. Omdat God wil dat wij in de waarheid wandelen. De geestelijke wereld is niet te vertrouwen. Mensen gaan naar een medium om te praten met hun oma, maar is het wel hun oma die daar spreekt? Of is dit een onreine geest die de stem van oma en die de identiteit van oma communiceert, maar in werkelijkheid mensen inpalmt steeds dieper in een wereld waar je verstrikt raakt en steeds verder weg van God komt. Een andere belangrijke tekst is Deuteronomium 29, vers 29. De verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen. God heeft ons alles geopenbaard wat we nodig hebben. Deze openbaring, dit boek, is door God geschonken en dat zijn de geopenbaarde feiten en het is alles wat wij nodig hebben om vandaag de dag goede en wijze keuzes te maken. We hoeven niet extra kennis te vergaren. We hoeven niet naar een of andere channeling of een seance te gaan. We hoeven niet naar iemand te gaan die kaarten voor ons legt. Om ons te begeleiden in de toekomst. Om ons te helpen goede keuzes te maken. Wij moeten die kennis uit het woord halen. Het woord is genoegzaam. En de verborgen dingen, daar mogen we God mee vertrouwen. Daar hoeven we niet op zoek naar te gaan. Want er is achter veel van deze zaken, is er een verkeerde bron. Het lijkt allemaal mooi. Het lijkt allemaal in orde. Het lijkt allemaal te kloppen. Maar de schrift vertelt ons dat de duisternis zich ook kan vermommen als het licht. 2 Korinthe hoofdstuk 11 vers 14 zegt, de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. De meest aantrekkelijke religies op aarde kunnen zomaar uit een verkeerde bron komen. En kunnen je volledig misleiden en uiteindelijk bij een verkeerde eindbestemming brengen. Dus we moeten onderscheid hebben. We moeten zaken toetsen. We moeten waakzaam zijn. Wij moeten de duisternis ontmaskeren en ons niet laten bedriegen door de zaken die aan de buitenkant in orde lijken, maar van binnen en uiteindelijk in de bron niet kloppen. We mogen weten en moeten weten, er is maar één weg naar God. En dat is de weg die Hij zelf gebaand heeft door zijn Zoon, Jezus Christus. Er is maar één weg die leidt naar het leven. Jezus zegt, ik ben die weg, de waarheid en het leven. Hij zegt niet, ik ben een weg. Ik ben een van meerdere wegen. Hij zegt niet, kies je pad, maar het komt uiteindelijk toch allemaal op hetzelfde neer en heeft allemaal dezelfde eindbestemming. Jezus zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Nou, als hij dat als mens zou zeggen, dan was dat arrogant. Maar Jezus Christus is niet alleen een mens, hij is de eeuwige Zoon van God. Hij is God zelf in het vlees gekomen. En hij zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. De enige ware weg naar God is via geloof in Jezus Christus. Hij zegt ook in Johannes 3 tegen Nicodemus, een belangrijke Joodse leider uit zijn tijd. Voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dit is het onderwijs van Jezus. Dit is precies wat de New Age-beweging nooit zou onderwijzen. Het zijn deze uitspraken van de Heer Jezus die zij niet geloven en die zij verwerpen. Want zij willen vasthouden aan volledige pluraliteit, volledige neutraliteit als het gaat om allerlei verschillende geloven in de wereld. Er is maar één weg die naar God leidt en er is maar één plek, één persoon in wie wij ware rust zullen vinden. Mattheüs 11, daar zegt de Heer Jezus, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wij snakken zo naar rust. Het is zo vaak onrustig in ons hart. Daar leven angsten, daar leven gedachten die de controle over ons hebben. Daar leven vragen en onduidelijkheden. We voelen soms alsof we de weg kwijt zijn. En alles trekt aan ons en alles beweert de waarheid en het antwoord te zijn op de onrust in ons leven. Maar uiteindelijk is er maar één die werkelijk rust kan geven. Dat is Jezus zelf. En hij nodigt iedereen uit, persoonlijk. Kom naar mij toe. Kom naar mij toe. Als je vermoeid bent en belast, ik beloof jou werkelijk rust te geven. Al die andere wegen beloven dat ook. Maar ik ga het waarmaken. Neem mijn juk op u en leer van mij. Ga bij mij in de leer. Word mijn discipel. En ondervind dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat wil je. Je wil een meester hebben die zachtmoedig is. Niet die een zwaar juk op jou legt. Niet die onmogelijke taken aan jou uitdeelt. Maar iemand die werkelijk goed voor jou is. Die jou aan stille wateren brengt. Die jou als goede herder leidt naar grazige weiden. En die jouw ziel kan verkwikken. Er is één weg naar God. Er is één ware rust. En wij behoren daarom ook te wandelen in dat ene ware licht. Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Maar ontmasker ze veel eer. Laten wij waakzaam zijn. Laten wij ons niet door al deze leringen in de maling laten nemen. Laten wij vasthouden aan de ene persoon die voor ons gestorven is en opgestaan.